Goedemiddag luisteraars thuis, hier is Peter Dubbelt en ik heb voor u de liturgie van deze middagdienst. Vanmiddag gaan ons voor dominee F. Hoek en het orgel wordt bespeeld door Egbert Slagboom. Het avondslied voor deze middag is gezang 328 vers 1. Gezang 328 vers 1. Dan volgt de foto met een groet en zingen we aansluitend psalm 147, de versen 1 en 2. Dus psalm 147, de versen 1 en 2. Dan volgt de geloofsbelijdenis en na de geloofsbelijdenis zingen we gezang 444, de versen 1. 444, vers 1. Dan volgt het gebed om de opening van Gods woord en de schriftlezing vanmiddag is het een aantal gedeeltes uit de Bijbel. Om te beginnen Leviticus 15, vers 25 tot 31. Dus Leviticus 15, vers 25 tot 31. Dan een gedeelte uit Numeri 15, de versen 37 tot 41. Dus Numeri 15. De versen 37 tot 41. En uit het Nieuwe Testament lezen we Markus 5, de versen 21 tot 43. Markus 5, de versen 21 tot 43. En de tekst van deze middag voor de prediking gaat over het gedeelte uit Markus 5 en dan de versen 5 tot 34. Na de schriftlezing zingen we uit de oude berijming psalm 116, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. Dus uit de oude berijming psalm 116, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. Dan zullen de kinderen naar de zondagsschool gaan en zal er worden gecollecteerd voor de kerk en hulpverlening binnen en buitenland. De verkondiging heeft als thema: met Jezus in aanraking komen is nog niet hetzelfde als hem aanraken. Na de verkondiging zingen we psalm 116 vers 6 en 8, maar dan uit de nieuwe berijming. Dus psalm 116, de versen 6 en 8. Dan volgt de dankzegging en voorbeden en het slotzang van deze middagdienst is gezang 217, de versen 1 en 2. Dus gezang 217, de versen 1 en 2. Ik wens u een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan dominee Hoek, die vanmiddag onze voorganger is. Er zijn geen mededelingen. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 328, de eerste vers. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Bereiden ons op deze dienst voor door een moment van stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade is u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Bij de profeet Jesaja lezen we: voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen, we hielden hem echter voor een geplaagde. We gaan met elkaar zingen Psalm 147, het eerste en het tweede vers. Psalm 147, de versen 1 en 2 zingen wij. verbondenheid met Gods wereldwijde gemeente beleiden we ook vanmiddag ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we stemmen daarmee in door uit gezang 444 het eerste vers te zingen. Gezang 444 vers 1, nadat we met elkaar ons geloof hebben beleden. We belijden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bidden we om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Grote en eeuwige God, we mogen u loven en prijzen in het midden van uw gemeente, om wie u bent, de getrouwe en de barmhartige. En u toont uw trouw ons ook op deze zondag, door ons als uw gemeente die uw naam mag dragen in de wereld bijeen te brengen rondom uw woord. U bent uw God die met ons doorgaat, die ons aanspreekt, opzoekt. Dat doet u omdat wij uw mensen zijn, door u gemaakt, gewild, omdat u ons heil op het oog hebt. En we danken u dat we aan het begin van de dienst de groet van u ontvingen, dat u ons liet groeten in uw naam, ons de genade en de vrede toezij, die er is in de Heer Jezus Christus. Dat u ons zo op het hart bond, dat u ons daartoe hier hebt bijeengebracht en met de gemeente verbonden doet zijn door middel van de media, om ons die genade te schenken, ons aan die vrede deel te doen hebben. Heere, wij danken u dat onze ontrouw, uw trouw niet teniet kan doen. Dat u de gans andere bent. En wij bidden u, geef dat het ook werkelijk tot een ontmoeting komt deze middag tussen u en ons. Wij kunnen zo'n ontmoeting zelf niet bewerkstelligen. We zijn daarvoor helemaal aangewezen op u en op uw Heilige Geest. Maar kom stil voor uw aangezicht. Er kunnen zoveel dingen in ons omgaan. Misschien zitten we hier met een hart vol zorg, vol verdriet. Zijn er dingen die we niet klein kunnen krijgen? Of we zijn al bezig in onze gedachten met de dingen die gepland zijn voor deze nieuwe week. Maar kom stil voor u. Omdat we u ontmoeten. En het kunnen zeggen straks, als ze naar huis gaan, de kerkradio uitzetten, internet afsluiten, dat het goed was om hier te zijn en met de gemeente verbonden te wezen. Omdat u zelf in ons midden was en u ons opzocht, aanraakte. Heere, wij vragen u om uw Heilige Geest. Want zonder uw Heilige Geest blijft een kerkdienst steken in het kleinmenselijke. Er wordt er het een en ander gezegd. En we horen wat woorden, maar meer dan dat is het niet. Maar door uw Heilige Geest komt het werkelijk tot een ontmoeting tussen u en ons. En we pleiten op de belofte van u, Heere Jezus Christus, die het heeft gezegd, u die een zondaar bent, u weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer dan zal mijn hemelse Vader de Heilige Geest schenken hen die hem bidden. Met de hand op die belofte bidden we uw Vader in de hemel. Schenk ons uw Heilige Geest. Wees in ons midden. Wilt u overal daar zijn waar de gemeente van u bijeenkomt. Uw gemeente is veel groter dan deze gemeente alleen. Ze is er over het rond van deze aarde. En wij bidden u, breid uw koninkrijk uit en breek het rijk van de Satan af. En wij dragen u op, al die miljoenen broeders en zusters die het zich niet kunnen voorstellen wat het is, om samen met anderen in vrijheid uw naam te loven, die in gevangenissen of werkkampen verblijven, of die in het geheim samenkomen in kleine huisgemeenten, die in situaties verkeren die veel moeilijker zijn dan wij ons kunnen indenken om zo christen te zijn. Heere, wij vragen u, wees bij hen. Heere, wij bidden u, gaat u in ieder van ons langs, van de jongste tot de oudste toe, raak ons aan door uw woord en door uw geest. En geeft u ons dat mee wat wij nodig hebben. En u weet als geen ander wat dat is. U weet of wij in Christus zijn, of hij het leven van ons leven is. Of dat nog altijd niet het geval is. Werk geloof daar waar het niet is. En wilt u ons doen toenemen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Wanneer we ons leven hebben leren verliezen aan hem. Onze ogen zijn op u. En wij verwachten het van u alleen. Open uw woord voor ons hart. En het hart van ons allemaal. Voor uw woord. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Twee gedeeltes uit het Oude Testament. Enkele vers uit Leviticus 15. Vervolgens uit Numeri 15. En daarna uit het Marcus Evangelie. Een gedeelte van Marcus 5. Leviticus 15, vers 25 tot en met 31. Wanneer een vrouw vele dagen buiten de tijd van haar afzondering een bloedvloeiing heeft, of wanneer zij langer vloeit dan de tijd van haar afzondering, dan is zij al de tijd dat zij vloeit onrein, net zoals de dagen van haar afzondering. Elk bed waarop zij ligt in de dagen dat zij vloeit is van haar als het bed van haar afzondering. En elk voorwerp waarop zij gezeten heeft is onrein, zoals de onreinheid van haar afzondering. En ieder die deze dingen aanraakt is onrein, hij moet als zijn kleren wassen en zich met water wassen en hij is onrein tot de avond. Maar als zij rein is geworden van haar vloeiing, moet ze voor zichzelf 7 dagen aftellen. Daarna is zij rein. Dan moet ze op de 8e dag voor zichzelf 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen en ze bij de priester brengen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Vervolgens moet de priester de ene als zondoffer en de andere als brandoffer bereiden. De priester moet vanwege de vloeiing die haar onrein maakte verzoening voor haar doen voor het aangezicht van de Heere. Zo moet u de Israëlieten ver van hun onreinheid houden, zodat ze niet sterven in hun onreinheid als zij mijn tabernakel die in hun midden is verontreinigen. Vervolgens lezen we uit het boek Numeri, hoofdstuk 15, de versen 37 tot en met 41. Numeri 15, vers 37. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen dat ze voor zichzelf alle generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u wanneer u hem ziet aan al de geboden van de Heere denkt en die doet. Zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken waar u als in hoererij achteraan gaat. Opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte geleid heeft om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere uw God. Vervolgens lezen we uit Markus 5, de verse 21 tot en met 34. En ik zeg u tot en met vers 43. En ik zeg u nu alvast dat de preek zou gaan over de verse 25 tot en met 34. De genezing van de bloedvloeiende vrouw. Markus 5, vers 21. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant was gevaren, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten. En smeekte hem dringend, mijn dochtertje ligt op sterven, ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat ze behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee. En een grote menigte volgde hem en zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door het toedoen van veel dokters. En alles wat ze had daaraan had uitgegeven en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat ze van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat de kracht van hem was uitgegaan, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt. En zegt u dan, wie heeft me aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord had gehoord dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En er liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen was gegaan, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem echter uit. Maar hij stuurde hen alle weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita kumi. Dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, maar het was 12 jaar en ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van onze God hoort en dat is zijn hart bewaard. We gaan ons op de verkondiging voorbereiden door van Psalm 116 uit de oude berijming de verzen 1 tot en met 5 te zingen. En het is goed om bij het denken van deze, bij het zingen van deze verzen te denken aan deze vrouw. We zien haar leven als het ware uitgetekend in de verzen van deze psalm. Psalm 116, vers 1 tot en met 5. Direct na het amen op de preek zien we op Psalm 116 het zesde en het achtste vers als antwoord op de verkondiging. Psalm 116 vers 6 en 8. Gemeente van de Heer Jezus Christus, zo'n geschiedenis als van vanmiddag roept heel wat vragen op. Bij u, bij jou misschien ook wel. Vragen als, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Is het aanraken van iemands mantel in de verwachting daardoor genezen te worden niet eerder bijgeloof dan een waargeloof? Toch bestempelt Jezus de daad van deze vrouw als geloof. Waarom? Is wat hier plaatsvindt een uitzondering, een incident? En met welke bedoeling geeft Marcus ons deze geschiedenis door? En als laatste vraag, hoe zit het met zonde en ziekte? Staan die twee met elkaar in verband? Je zou in ieder geval denken van wel, Jezus zegt immers in één adem, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Met die Jezus heeft over belangstelling niet te klagen. Een grote menigte wacht hem op bij terugkeer uit het land van de Gadarenen. Terwijl de mensen daar hem liever zagen gaan dan komen, is hij hier in Galilea meer dan welkom. Hij gaat van de heiland een roep uit. Meer nog om datgene wat hij allemaal doet, daarom wat hij zegt, zo krijg je de indruk. Jezus' daden, zijn genezingen, zijn dan ook werkelijk opzienbarend. De mensen krijgen daar geen genoeg van, willen er al meer van zien. Zodoende heeft het gebeuren rondom Jezus ook iets sensationeels, spectaculairs. Uiteindelijk gaat het de meesten om wat Jezus doet, om zijn macht, zijn wondermacht. En niet om wie hij is. De heiland die gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En oproept tot zelfverloochening. Daar zit het merendeel van de menigte niet op te wachten. Dan zijn ze hem liever kwijt dan rijk. Kruis hem. Dat roept als vanzelf de vraag op wie de Heer Jezus voor ons is. Waarvoor wij hem nodig hebben. Waarom zijn we vanmiddag hier? In zijn huis? Waar we in aanraking met hem komen, zijn stem horen, hem zien, hem in het gewaad van het evangelie zien. Wat zoek je bij Jezus? Wat brengt u hier? Misschien vindt u dat wel wat een aparte vraag. Maar ik stel hem omdat het zomaar zou kunnen dat we wel in aanraking met Jezus komen. En dat komen we op dit moment in het midden van zijn gemeente, zonder hem in het geloof aan te raken. En u voelt wel aan, op dat laatste komt het aan. We kunnen straks alleen in vrede naar huis gaan, wanneer we misschien wel voor het eerst in ons leven Jezus hebben aangeraakt. Hebben aangegrepen. Door hem in ons hart geraakt zijn. Hoe dat gaat en wat dat is, daarover gaat het vanmiddag. Jezus is nog maar net aan land of er komt een man op hem afgesneld. Popelend van ongeduld stond hij op de heiland te wachten en zodra deze hem ziet valt hij voor Jezus neer en smeekt hem dringend om met hem mee te gaan. Want zijn dochter, een meisje van 12, is doodziek. En daarvan is deze man, Jairus heet hij, diep overtuigd. Wanneer Jezus haar de handen oplegt, zal zij behouden worden, in leven blijven. En Jezus gaat mee. En de mensen erachteraan, zo pest een grote menigte zich door de smalle straten. Jairus, zo stel ik me voor, houdt zijn hart vast, denkt, als ze maar op tijd komen. En dan gebeurt er iets dat niet alleen een storend oponthoud is, maar, althans zo lijkt het, maar het op sterven liggende meisje fataal wordt. Een ontmoeting, een gesprek met een vrouw die zo blijkt al 12 jaar ziek is. Had daar, zo ben je geneigd te denken, nog niet 1 dag bij gekund. Is de zaak van het dochtertje van Jairus niet veel urgenter? Voor Jezus blijkbaar niet. De overste, het hoofd van de synagoge, een vooraanstaand iemand, krijgt geen voorrang boven deze verarmde, zieke, eenzame vrouw, die bij de mensen niet in tel is. Maar voor Jezus stelt iedereen even zwaar. Hij maakt geen onderscheid. Niemand hoeft dan ook te denken dat er voor hem, voor haar, geen plaats is bij hem. Hij ontfermt zich over een ieder, wie ook maar, over een ieder die tot hem komt. Zo is hij. Nog. In enkele pennenstreken schetst Marcus de trieste situatie van deze vrouw. Ze lijdt al 12 jaar aan bloedvloeien. Blijkbaar kwam dat toen de tijd meer voor, gezien het feit dat daar in de geboden van God nogal uitgebreid apart aandacht aan gegeven wordt. We lazen erover met elkaar in Leviticus 15. Het was niet zomaar een vrouwenkwaaltje, maar een levensgroot probleem. Je was permanent onrein. En alles en iedereen die met jou in aanraking kwam, was, werd ook onrein. Zodoende gingen de mensen je mijden en kwam je in een sociaal isolement terecht. En daar kwam nog bij, je was ook uitgesloten van God, van de dienst van God, van de dienst van de verzoening. Het tempelcomplex was voor zo iemand verboden terrein. Kortom, je hoorde er niet bij. En niet langer bij. Bij de gemeenschap niet. Bij God niet. Je stond buiten het leven. Immers bloed werd binnen Israël gezien als drager van het leven. En bloedverlies, constant bloedverlies, is verlies van het leven. En zo is deze vrouw in de greep van de dood. Het is dus maar niet een of andere aandoening die ze heeft. De vertaling kwaal of aandoening is mijns inziens er ook veel te zwak. Het hier gebruikte Griekse woord betekent letterlijk plaag, leed, geesel. Het was echt lijden. En je veroordeeld weten. Geen wonder dat ze van alles en nog wat heeft geprobeerd om er van af te komen. Van de ene dokter naar de andere ging. Ze is er arm door geworden. Ze heeft, vertelt Marcus, alles uitgegeven aan medische behandelingen. Maar het resultaat is 0,0. Het is zelfs in plaats van beter alleen maar slechter met haar geworden. Deze vrouw is helemaal aan het eind. Letterlijk uitgedokterd. 1 hoop ellende. En nu heeft ze van Jezus gehoord. Wat ze van hem gehoord heeft staat er niet, dat vertelt Marcus niet. Maar dat zal, gezien wat ze doet, ongetwijfeld te maken hebben met zijn genezingswonderen. Deze rabbi kan blijkbaar dingen doen die niemand voor mogelijk houdt. Men laat ze genezen, verlamden op hun benen zetten, bezetenen bevrijden. Ze komt op goed gerucht. Ze heeft de verhalen die de ronde doen gehoord. En wanneer Jezus dat kan, kan die ook haar gezond maken. Daar is ze vast van overtuigd. Dat blijkt wel uit hoe het hier staat. Want ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Zal. Dus niet mogelijk helpt en heelt hij mij ook. Het is het proberen waard, niet geschoten is altijd mis. Nee, er is bij haar geen spoor van twijfel. Ze denkt, en als er iets kenmerkend is voor het geloof, dan is dat het wel. Ze denkt groot van Jezus. Gemeente, bij het lezen van zo'n geschiedenis denk je natuurlijk ook verder. Trek je de lijn door naar nu, naar jezelf. Dat is, geloof ik, ook de bedoeling van de Bijbel. Het zijn maar niet verhalen uit een ver vervlogen verleden, maar ze zijn ons overgeleverd voor nu. God heeft u, jou en mij hierdoor iets te zeggen, te leren. Onder andere dit, dat de weg ten leven is horen, komen, geloven. De meesten van ons hebben ongetwijfeld inmiddels al heel wat van de Heer Jezus gehoord. In ieder geval veel meer dan deze vrouw. We weten van hem. Het is ons verteld dat hij genadig is voor wie, voor al wie tot hem komt. En dat hij helpt zonder aanzien des persoons. Niemand wegstoot die tot hem de toevlucht neemt. Deed wat wij weten van Jezus ons inmiddels tot hem gaan. Hebben wij ons met ons leven, ons onreine leven tot hem de toevlucht genomen? Of, dat is namelijk de enige andere mogelijkheid en dat is iets dat je heel onverschillig kunt doen, maar ook vroom kunt camoufleren. Of houden wij ons Jezus van het lijf? Omdat we beseffen dat tot hem gaan, je leven verliezen aan hem, je met alles toevertrouwen aan hem, nooit vrijblijvend is. De vrouw uit de geschiedenis van vanmiddag was, zo zagen we, voor de wet, voor God onrein. Iemand die er buiten stond, op wie het oordeel rustte. Is dat in wezen van huis uit ook niet onze situatie? Ik ben ervan overtuigd dat het niet de bedoeling is van de Bijbel om wonderen, genezingswonderen te vergeestelijken. Maar het is wel zo dat ze als werkelijkheid, als geschieden werkelijkheid voor ons een les bevatten. Zou de les, de verkondiging van deze geschiedenis dan niet zijn dat God zich in Christus ontfermt over het onreine? Het onder het oordeel liggende. Over ons. Wij zijn, of we dat nu prettig vinden om te horen of niet, maar het is gewoon de realiteit. Wij zijn hoofd voor hoofd mensen op wie, omdat we niet zijn die we zouden moeten zijn, op wie het oordeel van God rust. Gods heilige wet, die ook hier zondag aan zondag wordt voorgelezen, stelt ons schuldig. Zegt ons, je bent niet die je zou moeten zijn. Nogmaals, ik besef dat dat niet prettig is om te horen. Maar het is wel zo. En het is ook niet zozeer iets dat we moeten ervaren of beleven, maar het is veeleer iets dat we dienen te aanvaarden. Het is zo omdat God het in zijn woord me zegt. Jij kunt met jouw leven, hoe netjes het er aan de buitenkant ook uitziet, jij kunt voor mij niet bestaan. Want je bent vuil. Bevuild, verziekt door de zonde. En ik ben rein, heilig. Je hebt daarom reiniging, heling nodig. En die kun je krijgen bij mij. Om niet. Uit genade. Wat deze vrouw bij haarzelf overweegt, denkt, doet ze. Ze wringt zich door de mensenmenigte heen, richting de heiland. Steekt haar hand uit en raakt zijn bovenkleed aan. Ze las ik bij de dichter Willem Barnard, ze kust hem met haar vingertoppen. Prachtig gezegd. En van het een op het andere moment houdt het bloedvloeien op. Merkt ze aan haar lichaam dat ze genezen is. Ze wordt niet langer gegeeseld door haar ziekte. Het lijden is voorbij. Ze kan naar huis. En dat wil ze dan ook het liefst. Ongemerkt weggaan. Maar dat mag niet. Dat wil Jezus niet. Aan genezing is niet iets dat hem onopgemerkt blijft. Hij heeft gemerkt dat er kracht van hem uitging. Het is ook allemaal niet buiten zijn wil en weten omgebeurd. Er is hier dus geen sprake van magie, van een soort toverkunst. Alsof in dat kleed, in die mantel van Jezus zelf, een bepaalde kracht zou schuilen. Omdat het een door hem gedragen mantel is. Zoals ze later in de kerk haar reliquieën aan bepaalde voorwerpen die met Jezus, Maria of een van de apostelen in aanraking waren geweest, genezende kracht werd toegeschreven. Aan de zogenaamde splinter van het kruis, aan het graf van Jacobus en noem verder maar op. Het gaat deze vrouw niet om Jezus kleed, maar om Jezus zelf. Ze gelooft niet in zijn mantel, maar in hem. Lucas, die deze geschiedenis ook vertelt, schrijft dat ze de zoom van zijn kleed aanraakt. Ik ben eerlijk gezegd niet zo gelukkig met die vertaling zoom. Een betere vertaling is de kwast van zijn kleed. In de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt in nummer 15 ditzelfde woord gebruikt. Jezus is een gewone Joodse man geweest. Die er net zo heeft uitgezien als vrijwel alle Joodse mannen in die dagen. Hij droeg een lang kleed met aan de vier hoeken een kwastje. Die franjes, die kwastjes waren niet een versiering. Maar hadden een bepaalde en door God aangegeven betekenis. Zo'n kwastje, dat hebben we ook gelezen met elkaar in het Oude Testament. Zo'n kwastje bestond uit 8 draden, waarvan er 1 purperblauw was. Blauw is in de Bijbel de kleur van de hemel. De woonplaats van God. Die blauwe draad was bedoeld als herinnering aan God, aan de roeping van God. Die draad bepaalde je bij het feit dat je leven een leven diende te zijn met hem en voor hem, in dienst van hem. Zo was dat kwastje met die blauwe draad een soort zichtbare preek. Ik ben de Heere, uw God, uw Verlosser, uw Redder, daarom dien mij. Loop niet de zonde achterna, maar ga in mijn weg. Dat is het waartoe hij roept. Ook ons. En in dat aanraken van dit kwastje van Jezus kleed, grijpt deze vrouw hem als het ware aan in zijn roeping. In dat wat God met Jezus, met het leven van Jezus voor heeft. Wat zijn roeping is. Ze herinnert hem hierdoor onbewust aan zijn levensdoel. Het redden van in zichzelf reddelozen, het reinigen van onreine, dat doet ze zoals gezegd onbewust. Want of ze dit allemaal geweten heeft, van Jezus' roeping en waartoe hij gekomen is, is maar zeer de vraag, ik denk zelf van niet. Maar Jezus zelf heeft het in ieder geval wel geweten. Is zich te degen bewust van zijn roeping. Het te zijn voor God, zijn Vader, zijn wil te doen. En Gods wil is het heil, de heling van zijn mensen. Daarom vindt de vrouw bij Jezus genezing, reiniging. Ze is het nog. Wie tot Jezus de toevlucht neemt, en dat mag, hij wil niet liever, die ontmoet ontferming. Die wordt gered, gereinigd van alle zonde. Daar is hij voor, daar kwam hij voor. Maar dan moet je natuurlijk wel gaan. Net als zij. Ze praat niet over Jezus en blijft ondertussen op een afstand. Maar gaat. Alle verboden ten spijt. En die verboden kent ze. Natuurlijk weet ze dat ze volgens de wet niemand aan mag raken. Daar benadert ze Jezus van achteren, beschroomd, met angst en beven. Maar bij je vandaan blijven, kan ze niet. Wie anders dan hij kan haar van haar onreinheid afhelpen. Wie nog altijd bij Jezus vandaan kan blijven, kan wel zeggen er ellendig aan toe te zijn, maar gelooft er in wezen niets van. En zal uiteindelijk aan zijn onreinheid, aan zijn zonde moeten sterven. Dat klinkt misschien scherp, maar het is wel waar. Na de aanraking is ze meteen gezond. Verlost van haar onreinheid. De weg naar God en de naaste ligt weer open. Ze heeft vanaf dit moment een nieuw leven. Ze is geholpen zonder prijs en zonder geld, gratis uit genade. Ondertussen is Jezus door deze aanraking wel zelf onrein geworden. Dat is het gevolg. Het gevolg van zijn roeping. Hij is gekomen om onze onreinheid, al onze onreinheid op zich te nemen, over te nemen, voor zijn rekening te nemen. Jezus, de tot zonde gemaakte, is de onreine bij uitstek. Straks op Golgotha sterft hij aan onze, uw, jouw en mijn onreinheid, zonde, om onreine. En het is wat ons betreft een schuldige onreinheid. Het overkwam ons niet, we kozen ervoor. Hij neemt onze onreinheid op zich. Om onreinen, mensen zoals wij, rein te kunnen verklaren. Hij gaf er zijn leven voor. Zijn bloed. Dit bloed, en het wordt ons alle aangeboden op dit moment. Dit bloed reinigt van alle zonden. Je gaat in vervulling wat Jesaja al profeteerde. Het was onze aanvangstekst. Ik heb die tekst natuurlijk bewust gekozen. Voorwaar, hij heeft onze ziekten op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Met dat de vrouw is genezen, merkt Jezus dat de kracht van hem is uitgegaan. Iets van Gods werkelijkheid, zijn genade, zijn helende genade, is in haar leven binnengetreden. Daar verwijkt het kwaad. De onreinheid. De stroom van het bloed droogt op. Jezus staat stil. Kijkt om zich heen. En vraagt: wie heeft mijn kleren aangeraakt? In de oren van zijn discipel is dat een belachelijke vraag. Daar blijkt wel uit hun reactie. U ziet dat de menigte tegen u opdringt en zegt u dan: wie heeft me aangeraakt? Jezus wordt in de massa voortgestuwd naar het huis van Jairus. Het is gewoon niet te tellen wie hem allemaal aanraakt. Tegen hem op en langs hem heen loopt. Wat een vraag. Wie heeft me aangeraakt? Maar Jezus merkt wanneer hij in het geloof aangeraakt wordt. Ik zeg dat nog een keer. Jezus merkt wanneer hij in het geloof aangeraakt wordt. Wist u dat? Het alleen maar langs hem heen lopen, even vluchtig met hem in aanraking komen, telt niet. De aanraking van deze vrouw en van alle die met haar tot Jezus de toevlucht nemen, telt wel. Dat maakt zijn ontferming gaande. Die helpt hij. Redt hij. Jezus kijkt om zich heen. Zoekt met zijn ogen haar die het gedaan heeft. Hij weet wie het is. Kent haar. Bevend en bevreesd komt ze naar voren. Valt voor hem neer. En vertelt het hele verhaal. De volle waarheid. Waarom doet de heiland zo? Laat hij haar niet onopgemerkt naar huis gaan. Om haar aan de kaak te stellen als iemand die wat deed, dat niet mocht. Dat in ieder geval niet. Hij verwijt deze vrouw immers niets. Maar Jezus haalt haar naar voren. Om haar te verzekeren van het heil, van de heling, van zijn vrede en vergeving. Ze mag er niet heimelijk tussenuit knijpen en straks wellicht overvallen worden door de gedachte haar genezing feitelijk gestolen te hebben, er geen recht op te hebben. En voordat iemand een opmerking kan maken, een aanmerking heeft op haar manier van doen, punctuele fariseërs bijvoorbeeld, die altijd precies weten wat mag en niet mag, nare mensen zijn dat. Voordat iemand ook maar wat kan zeggen, zegt Jezus: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening, uw kwaal, de geesel. Jezus aangrijpen in je nood, je onreinheid, waarvan je jezelf niet af kunt helpen, dat is geloof. Geloof dat behoudt. Dochter, zegt Jezus. Tot nu toe was het in het verhaal steeds, dat is u wellicht opgevallen, de vrouw en een vrouw, een zekere vrouw. Dat klinkt nogal afstandelijk. Ze stond ook op een afstand, moest op een afstand blijven. Niet aanraken en niet aangeraakt worden. Zo hoorden ze, zagen we niet bij, niet bij de gemeenschap, niet bij God. Voor haar geen toegang tot het heil, tot het heiligdom. Dat is nu voorbij. Ze is een dochter van Sion. Helemaal Gods kind. Jezus neemt haar, om zo te zeggen, op in zijn familie. Zoals hij iedereen daarin opneemt die zijn, die haar heil bij hem zoekt. Bent u, ben jij zo ook al, familie van de Heer Jezus. Dat heeft hij in ieder geval wel met ons leven voor. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Jezus hielp haar niet alleen ergens af van haar ziekte, van het lijden, maar hij hielp haar ook ergens aan. Aan een nieuwe manier van leven. Wie bij Jezus komt, tot hem de toevlucht neemt, heel zijn leven hem toevertrouwt, blijft niet dezelfde. In diens leven wordt het anders. Die wordt veranderd. Dan hebben we vrede bij God, door hem. En is er het verlangen, het toenemende verlangen, om het te zijn voor hem. Die wil je leven hem wijden. Gemeente, wanneer je met zo'n geschiedenis bezig bent, ga je al meer in zo'n vrouw inleven. Misschien hebt u dat ook wel. Ik heb dat zelf eerlijk gezegd nogal sterk, dat ik me dan in die persoon probeer te verplaatsen. Zo zie ik haar in mijn gedachten naar de tempel gaan. Met twee duiven om ze door de priester te laten offeren. De een als zondoffer en de ander als brandoffer. Ik geef toe, het staat niet in het evangelie, maar het staat wel in Leviticus. Is in de lijn van de geboden van de Here. En Jezus respecteerde de inzettingen van zijn vader. Dat blijkt wel bij andere genezingswonderen. Zo zegt hij tot de door hem gereinigde melaatse een paar hoofdstukken terug. Ga heen, laat u zelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven. Zo zal het, mogen we aannemen, hier ook gegaan zijn. En ik zou me voor kunnen stellen dat op weg naar het huis van de Heer Psalm 116 in haar hart is geweest. De psalm die we gezongen hebben. waarin haar levensverhaal bijna letterlijk uitgetekend staat. Ik zal u een offer van dankzegging brengen. In de voorhoven van het huis van de Heere. Halleluja. Zo is door Jezus haar weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij, in een blijderijdans. Hoe door een ontmoeting met de Heiland je leven veranderen kan, werkelijk veranderd, zien we hier. We zijn vanmiddag allemaal met Jezus in aanraking geweest. Zijn stem klonk, zijn daden zijn verkondigd. Hebt u hem ook aangeraakt? En jij? Of mijt u hem? Ga je hem, omdat hij het inderdaad voor het zeggen wil hebben in alles, uit de weg? Jezus staat in het gewaad van zijn woord, midden onder ons, en vraagt: wie heeft mij aangeraakt? Zegt u, zeg jij, ik, Heere. Dan geldt het ook ons, zoon, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Dit is Jezus' wijze van doen. Nog. Amen. Laat ons danken en voorbeden doen. We willen in het bijzonder voorbeden doen voor dominee Vogel, die met een collega deze week vertrekt naar India om daar broeders en zusters, collega, voorgangers toe te rusten voor de arbeid die zij mogen verrichten in dat deel van Gods wijngaard. Laten wij bidden en danken. Hartelijk dank, Heer Jezus, dat u zo dicht bij ons komt. Dat u ons aanziet en aanspreekt. Dat u onder ons wandelt in het gewaad van het evangelie. En u zelf aan ons laat zien als de genadige en de barmhartige die zich over ons ontfermen wil. En laat het niet zo zijn dat we wel al heel vaak met u in aanraking zijn geweest. Maar dat we nog nooit u hebben aangeraakt. De hand van het geloof op u hebben gelegd, het lam. Dat kwam om onze zonden, onreinheid en schuld weg te dragen. En dat we eerlijk kunnen antwoorden. Als u ons vraagt, wie heeft me aangeraakt? Ik, Heere. Want buiten u kan ik niet. En zonder u wil ik niet. Bij u alleen is het heil. Heere, wij danken u dat u niemand van ons wegstoot. Dat u niemand van ons uit de weg gaat. Maar dat u, wie we ook zijn, wat we gedaan hebben op onze kerfstok hebben, aanziet met ogen vol liefde. Heere, wij bidden u dat de woorden die we vandaag van u meekregen met ons meegaan, de nieuwe week in, dat we eruit leven, dat het er ons gemerkt wordt dat we vandaag bij u zijn geweest en uw stem hebben gehoord. Heer, wij bidden u voor uw gemeente hier, voor uw dienaar die u aan deze gemeente hebt verbonden. Wilt u hem zegenen samen met zijn vrouw en tot een zegen stellen met de broeders van de kerkraad en alle die hier bezig mogen zijn in dit deel van uw wijngaard. Dat er ook hier al meer zullen zijn, al meer zullen komen. Die de Heer Jezus in het geloof aanraken. Hun leven hem toevertrouwen. Wilt u, dominee Vogel, samen met de collega met wie hij naar India hoopt te vertrekken, daar een goede tijd geven. Een zegenrijke ontmoeting met de broeders en zusters daar. Die in heel andere, veel moeilijkere omstandigheden Christen moeten zijn dan wij hier. Wilt u de leiding van uw geest geven bij het toerustingswerk. Dat er bemoedigende woorden gesproken mogen worden vanuit uw woord. En breidt zo uw koninkrijk ook daaruit. Breidt het uit onder Israël en de volken. Heere, wilt u hem ook weer gezond en weldoen terugkeren. Bij zijn vrouw, bij zijn gezin, bij de gemeente. Neem hem in uw hoede en zegen hem al goede. Heere, ga zo met ons mee en doe ons leven voor uw aangezicht. Ontfermt u zich over de wereld waar zoveel aan de hand is. Wilt u barmhartigheid geven aan regeringsleiders, ook in ons land. Een ruimhartig en royaal beleid, ook richting asielzoekers. We denken aan die gezinnen die op de Griekse eilanden verblijven. We denken aan die kinderen die in vluchtelingenkampen verblijven met hun ouders. 219 kinderen doodgevroren deze week. Heere, geef barmhartigheid aan regeringsleiders. Dat we de grenzen openstellen. En mensen welkom heten. En de mogelijkheid bieden om hier een bestaan op te bouwen. Dat het niet zo zal zijn dat u zult moeten zeggen, ik was hongerig en je gaf me niet te eten. Ik was op de vlucht en je hebt me niet geherbergd. Ik had geen dak boven mijn hoofd en je liet me in de kou staan. Heren, doe ons delen van het vele dat wij hebben. Kom, Heere Jezus, we zien uit naar een wereld waarop gerechtigheid woont. Geef dat we er allemaal klaar voor zijn, als u wellicht zomaar onverwacht verschijnt op de wolken van de hemel. Uw koninkrijk, komen. Hoor ons bidden, uit genade, omwille van het werk dat u volbracht. Amen. Ons slotlied is gezang 217, het eerste en het tweede vers. Gezang 217, vers 1 en 2. Gaat er alle heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere. En wees tot een zegen voor al degenen die Hij op u wegbrengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.